Goedemorgen gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen dominee Trampen voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Allereerst een geboortebericht. Afgelopen vrijdag 23 september werden Gerrit en Dieneke Treur het Oude Water verblijd met de geboorte van hun zoon. Gerrit Reinier. Zijn roepnaam is Rutger. We hopen dit jonge gezin straks in de dankzegging en voorbeden te gedenken. Verder afkondigingen. Volgende week zondag 2 oktober hoopt in de morgendienst dominee H. Schip aan boord uit Rotterdam voor te gaan. In de avonddienst dominee M. Kuit uit Wijk bij Heusden. DV aanstaande woensdag 28 september is er in de Oude School een gemeenteavond over de statenvertaling en herziende statenvertaling. Inloop vanaf 7:45, aanvang 8:00. Hierbij de eerste huwelijksaankondiging van Eelco de Wit en Bianca Zwanenburg. Zij hopen DV vrijdag 21 oktober in het huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening van het huwelijk vindt plaats om 2:30 in de christelijk gereformeerde kerk, Immanuelkerk in Driebergen. Dominee K. Visser hoopt voor te gaan. Eventuele bezwaren tegen het voorgenomen huwelijk kunt u gemotiveerd en leesbaar ondertekend indienen tot en met aanstaande zaterdag 1 oktober bij de scriber van de kerkraad, diaken J. Treur, Kastanjelaan 22, 3465 TD in Driebruggen. We bevelen hem ook hartelijk aan in uw voorbeden en meeleven. Inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie ten behoeve van hervormd jeugdwerk. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We willen voorbeden doen voor de zieken van de gemeente. In het bijzonder denken we aan de heer Nico Verwoerd uit Driebruggen, die binnenkort met een chemokuur begint nadat bij hem tumoren zijn aangetroffen in de maag- en darmstreek. Mevrouw Wil Vonk Otto uit Nieuwebrug aan de Rijn, die afgelopen donderdag een ingreep onderging en weer thuis mag zijn. De kerkraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen met elkaar uit de morgenzang, gezang 9, en daarvan vers 1, 2 en 3. Wij danken u, barmhartig God, beschikker van ons deel en lot, voor uw hoede en trouwe wacht ons weer betoond in deze nacht en ook vers 2 en 3 van de morgenzang. Stel ons ook vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en zing we in antwoord daarop uit Psalm 119 en vanmorgen vers 44. 44 van Psalm 119 naar het amen op de goede geboden van de Heere, onze God. En de Heere spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling in uw poorten. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere, uw God, geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zijn zegen over deze dienst. Heere, het zijn uw goede tierenheden dat wij vanmorgen hier een plekje mogen krijgen, thuis mogen meeleven. Het spreekt alles van uw genade en uw barmhartigheid. En daarom mogen we u wel danken, nu we hier zijn. Dat u ons in het leven spaart en dat u ons draagt, ook verdraagt. Genade is het, Heere, genade groot. En u brengt u ons hier bijeen. En dat omdat u voor ons vanmorgen een boodschap heeft. En mogen daarom in alle eerbied u het oor lenen. Spreek, Heere, want uw dienaar, uw dienares, hoort, mag het zo in ons hart zijn. U weet hoe het in ons hart is, want u kent ons en u doorgrondt ons. U ziet tot in de diepste diepte en u weet wat er in ons omgaat. Heere, we hebben zo de leiding van uw Heilige Geest nodig. Neemt u ons daarom vanmorgen bij de hand, Heilige Geest. U bent het die de wereld overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. En het is dat wat we zo nodig hebben. En mogen u daarom om die dingen, die zaken eerbiedig vragen. Overtuig ons van onze hemelhoge schuld onze verlorenheid, onze diepe ellende. Laat u ons ook zien dat wij onszelf uit die ellende onmogelijk kunnen verlossen. Laat ons daarom, als het nooit is gebeurd in ons leven, vastlopen. Maar als het vastloopt, Heere, en we geen hand voor de ogen hebben, komt u dan juist door de kracht van het evangelie. Komt u zelf in ons midden, Heer Jezus. U de zo vriendelijke koning, die de dodelijke dag van niemand begeert, maar die uit is op het behoud. Daartoe bent u toch ook gekomen, Heer Jezus. U, die ook echt God bent. Alle lof en aanbidding daarom waardig. Die leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die alle macht hebt in hemel en op aarde. U bent mens geworden. U die de hemelen bekleedt met sterren. U die de velden bekleedt met bloemen. De dieren met een huid, de vogels met veren. U bent zelf in alle armoede neergelegd, met een schamel kleed in de koude van de nacht. Zo lief hebt u zondaren, dat u uw heerlijkheid wilde verlaten en zich wilde laten neerleggen in een wereld verloren in zonde en schuld. En Heere, nu nodigt u zo vriendelijk, komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijn. Mogen we dan vanmorgen uitgaan. Trek ons naar u toe. Dan zullen wij u nalopen. Heere, wilt u het doen? Dan ga niemand van ons voorbij. Het is tot eer van u. En tot onze zaligheid. En wij kunnen het niet missen, Heere. Want wij zijn alle op weg naar de eeuwigheid. En er is maar één schrede, één stap tussen nu en de eeuwigheid. En daarom kom ons vanmorgen tegemoet en neemt u ons gevangen. En als we u mogen kennen, dan kan het zijn, Heere, dat ons hart zo ver van u vandaan is. Dat we onszelf niet naar u toe kunnen krijgen. Dat we onszelf zo biddeloos en lauw en harteloos ervaren. Maar Heere Jezus, laat u dan vanmorgen zien dat u van ons niets nodig heeft, maar dat u zelf komt en afdaalt, en niet boven ons staat en ook niet naast ons, maar zelfs onder ons wil komen. Heer, mogen wij ons vanmorgen in uw armen laten neervallen. Zo roepen we uw naam aan, zegen in ieder van ons met een taak. We bidden u voor de organist, voor de koster, voor de man van beeld en geluid, voor degene die oppassen bij de kleine kinderen van de gemeente. En mogen wij ook bidden voor onszelf. Geeft u een stem om te spreken. Maar geef bovenal uw Heilige Geest. Vervul ons hart met hem. Zalf ons met de olie van de Geest. Wilt u dat doen, Heere? Opdat we de woorden die we spreken mogen spreken. In betoning van geest en leven. En dat het mag zijn voor ons allen een reuke des levens ten leven. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de schriften vanmorgen in de brief van Paulus aan de gemeente van Galaten. Galatië. En daarvan hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Van de brief van Paulus aan de Galaten. En het woord van de Heere luidt als volgt. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt, en al de broeders die met mij zijn aan de gemeente van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Dat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat u zo haast wijkend van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Maar al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu wederom, indien iemand u een evangelie verkondigt buiten wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want u hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf af aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik die door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde terug naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaar terug te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen en zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen ik nu schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië en ik was van aangezicht onbekend aan de gemeente in Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleen gehoord dat men zei, hij die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkte God in mij. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat we overgaan tot de verkondiging van het woord van de Heere, laten we eerst met elkaar zingen. Psalm 86 en daarvan het 3e en ook het 8e vers. 3 en 8 van Psalm 86. Gemeente, mijn keten. Zo noemde Maarten Luther wel de brief van Paulus aan de gemeente in Galatië. Zij is, zei hij, mijn keten. En hij doelde daarmee op zijn vrouw, Catharina van Bora, met wie hij op latere leeftijd in het huwelijk trad. En die voor hem, tijdens zijn werk als reformator in Wittenberg, steun en toeverlaat was. Mijn keten. Dat geeft al aan hoe belangrijk de brief aan de Galaten voor Luther was. Hij hechtte er grote waarde aan. En dat komt omdat deze brief zo helder en uitvoerig ingaat op de vraag waarmee hij zelf zo intens worstelde. En die voor ons allen ook een vraag is van groot belang, wezenlijk. Hoe vind ik vrede met God? Hoe komt het goed tussen de Heere en mij? De Galaten brief, zo ontdekte Luther, geeft er helder antwoord op. En ze laat zien dat het er in ons leven zo op aankomt om helder onderscheid te maken tussen wet en evangelie. Dat is cruciaal. Dat je oog voor hebt, voor dat onderscheid. Wet en evangelie. Het onderscheid tussen wet en evangelie, dat is wezenlijk. En de reformatoren, Luther, maar ook de anderen na hem en tijdens hem, die worden niet moe om dat keer op keer te herhalen. Er is de wet, de 10 geboden, zeggen ze. Er is het evangelie. De wet aan de ene kant, het evangelie aan de andere kant. De wet schrijft voor wat we moeten doen. De wet eist volmaaktheid. Hoge eis. Juist ook opdat je zult zien dat je aan de wet niet kunt voldoen, maar in tegendeel de wet overtreedt. Dat je zondigt. Dat is precies waarom God de wet geeft. Om je daarvan te overtuigen dat je een verloren, schuldige zondaar bent. De wet eist alles van je, maar geeft je niets. En dat doet ze juist om je uit te drijven naar het evangelie. Dat niets van je eist, maar alles geeft. Alles. De Heer Jezus Christus. Het evangelie biedt hem aan. Het evangelie reikt hem aan. En al wie hem door het geloof ontvangt, heeft hem. Die is behouden. Niet door iets te doen, maar juist door niets te doen. De Galaten brief wijst ons op het evangelie, op wet en evangelie. En dat onderscheid tussen die beiden is van vitaal belang voor een gezond geestelijk leven. Als je dat onderscheid niet kent, dan ga je dat vermengen. En als je wet en evangelie vermengt, dan denk je dat de gunst van de Heere voor jou afhangt van wat jij voor hem doet. Voor hoe jij leeft. En dat leidt tot onzekerheid. Tot vertwijfeling. Want doe ik dan wel het goede? En doe ik het wel goed genoeg? Ziet u? Maar als je wet en evangelie helder kunt onderscheiden, zo ontdekte Luther, dan bewaart je dat voor vertwijfeling. Onzekerheid. Ook voor kramp. Voor wetticisme. Maar het bewaart je ook voor, dat is de andere kant, wetteloosheid. Een slordig leven. Oppervlakkig geloof. Dat ook, het geeft je zekerheid. Zekerheid en ook verwondering en een teer en vruchtbaar leven. Onder de zegen van de Heere. Nu, en in ons hart, om de komende tijd geregeld, van tijd tot tijd, bij de brief van Paulus aan de Galaten stil te staan. En dat willen we doen met als overkoepelend thema, geen ander evangelie. Zo zegt Paulus dat in vers 7. Geen ander evangelie. Dat is het thema. En vandaag letten we op het begin van zijn brief, vers 1 tot en met 5. Ik lees u die nog eenmaal voor. Vers 1 tot en met 5 uit de brief aan de Galaten. En Paulus schrijft daar: Paulus, een apostel, geroepen niet van een mens, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt. En al de broeders die met mij zijn aan de gemeente van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, dat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We hebben vandaag twee gedachten. In de eerste plaats letten we op het gezag van Paulus. Vers 1 en 2. Het gezag van Paulus, dat hopen we u uit te leggen. En in de tweede plaats letten we op de boodschap van Paulus. En vers 3 tot en met 5. Dus het gezag van Paulus en in de tweede plaats de boodschap van Paulus. Gemeente, Paulus heeft met veel zegen het woord verkondigd in Galatië. Hij kwam daar tijdens zijn eerste zendingsreis, ongeveer 45 na Christus. Vanuit Antiochië in Syrië was hij op pad gegaan samen met Barnabas. Eerst naar Cyprus en van Cyprus naar Klein-Azië en van Klein-Azië naar Galatië. Toen een provincie in het grote Romeinse Rijk en vandaag de dag een regio in het midden van Turkije onder de Zwarte Zee. En Paulus bezocht daar enkele steden. Antiochië, Pisidië. Daar bracht hij het evangelie met veel vrijmoedigheid onder jongeren en ouderen. Je leest erover in Handelingen 13. En vers 44, daar lezen we: bijna heel de stad kwam samen om het woord van God te horen. Bijna heel de stad liep uit. Luisterde naar Paulus en Barnabas. Vanuit Antiochië, Pisidië naar Iconium. Ook daar verbleef Paulus geruime tijd. En daar preekte hij voor Joden en Heidenen. We lezen Handelingen 14 vers 3. En de Heere gaf getuigenis aan dat woord dat ze brachten en dat door wonderen en tekenen. Vanuit Iconium reisden ze door naar Lystra en Derbe. En ook in Derbe vond het woord ingang in vele zondaarsharten. Handelingen 14 vers 21. Paulus verkondigde in deze stad het evangelie. En hij maakte er vele discipelen. Nou, dat is heerlijk toch? Vier steden in Galatië waar het woord van God kracht doet. En waar gemeenten, christelijke gemeenten, worden geschapen. Mensen die er tot geloof komen. Mensen die zichzelf leren kennen voor het aangezicht van God als groot zondaar. Mensen die belijden dat ze van genade afhankelijk zijn. Mensen die oog mogen krijgen voor de Heer Jezus Christus, de Heiland. Hem leren kennen. Hem mogen ontmoeten. En vrede mogen krijgen met God door het geloof. Nou, wat moet dat Paulus toch hebben verheugd, hè? Zoveel zegen op zijn werk. Dat blijkt ook wel. Als hij dan na verloop van tijd weer terugkeert in Antiochië in Syrië. En dan verhaalt wat de Heer heeft gedaan. Grote dingen, zegt hij dan. Lees in Handelingen 14. Hè? De Heer heeft grote dingen in Galatië gedaan. En hij zegt daar tegen de gemeente: we hebben een geopende deur mogen ontvangen. Vele heidenen zijn tot geloof gekomen. Nou, dat is me toch kostbaar. Paulus verhaalt het. En ongetwijfeld zal die man met verwondering daar hebben gestaan. Zou het je ook geen vreugde geven? Als je zou mogen horen. Velen in Woerden. Tot geloof en bekering gekomen. Velen in Bodegraven. Het woord doet kracht in Oudewater. Drie bruggen. Daar buigen velen de knie voor de Heer Jezus. Ze komen tot overgave. Ze hijsen de witte vlag. Zou je niet blij zijn? Zou je ook niet verwonderd zijn als je zou horen dat de Heer u daarvoor heeft willen gebruiken? Een woord dat je mocht spreken. Dat de Heer het heeft gezegend en dat mensen naar je toe zouden komen. En zouden zeggen, ach man, dat woord, vrouw, dat woord dat je sprak. De Heer heeft het willen gebruiken. Ben in stof terechtgekomen. En daar heb ik hem ontmoet. De Heer Jezus Christus. Zou je dat geen goed doen? Oh, dat geeft zoveel vreugde en blijdschap. Hè? Ook voor dienaren van het woord, werkelijk. Dan gaat je ziel huppelen van vreugde. Als je mag horen. Hè? Dat je een leidsman mag zijn. Een leidsvrouw. Voor anderen. Tot de Heer Jezus Christus nu. Het heeft Paulus intens verheugd. Maar dan kan je ook wel begrijpen hoe diep geraakt hij moet zijn. Als hij dan na verloop van tijd hoort. Dat de Galaten in verwarring zijn. En dat de Galaten op sleeptouw worden genomen door dwaalleraars. En uit de lichtkring van het evangelie zijn weggetrokken. En in de duisternis terecht zijn gekomen. Is het Paulus op zekere dag hoort. Ongeveer het jaar 50. Als hij in Korinthe verblijft. De Galaten hebben zich laten inpakken door dwaalleraars. Nou, dat heeft die man geschokt. Dat kan je wel begrijpen toch. Hè? Daar is die man ontdaan van. Wat? Ja. De Galaten. Die zo hebben geroemd in vrije genade. En is het nu zo anders met hen geworden? Paulus hoort het. En hij hoort ook dat het gaat om zogenaamde Judaïsten. Joodse christenen, Joodse leraars. Zij komen in die gemeente, gaan ze rond. En ze komen met een ander evangelie. Een aangepast evangelie. Een evangelie met een plus. Hè? Een evangelie met, ja, met iets erbij. Een eigen bijdrage. Een evangelie met de besnijdenis. Met de wet. Mooi dat je gelooft, zeiden die leraars. Maar nu moet het ook wel blijken in je leven. Nu moet je ook wel zelf iets doen. Je moet dit. En je moet dat. Alleen dan ziet God in gunst op je neer. De Judaïsten vermengen het evangelie met de wet. En wat ze ook doen. Kritiek spuien op de man die er het licht van vrije genade heeft gebracht. Paulus zelf. Ha, zeggen ze, Paulus. Wat weet die man er eigenlijk vanaf? Die man komt met het woord. Is het eigenlijk wel zuiver? Is het eigenlijk wel naar de leer van de apostelen? Weten die er wel vanaf? Jacobus en Petrus en Johannes. Staan die er eigenlijk wel achter? Dat is nog maar de vraag, hè? Zeer de vraag. Want het is toch wel anders. Zie. Is wat de Judaïsten doen. Tornen aan het gezag van Paulus. En daarmee ook tornen aan de boodschap van Paulus. Kun je Paulus eigenlijk wel vertrouwen? Nou, kun je eigenlijk zijn boodschap wel vertrouwen? Zie. Ze zetten alles op losse schroeven. En Paulus hoort dat. En vandaar dat hij op zekere momenten de pen pakt en een brief schrijft. De brief die vanmorgen voor ons ligt. Hij schrijft die brief met veel passie. Met hartstocht kun je proeven aan de zinnen die hij optekent. Die zinnen zijn geschreven in grote bevlogenheid. Ook soms scherp. Gelaten 3 vers 1 roept Paulus uit. O gij uitzinnige gelaten. Wie heeft jullie toch betoverd? Heel scherp. Maar tegelijkertijd ook echt zo liefdevol. Hè? Heel teer. Gelaten 4 vers 19. Dan zegt hij. O kinderkens. Weet je dat? Dat is Paulus ook. Hè? Kinderkens. Zie. Nou, dan Paulus gaat schrijven en dan begint Paulus met te zeggen wie hij is. Vers 1. Paulus, een apostel, geroepen, niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden heeft opgewekt. Zo begint hij. Paulus, een apostel. Nee, Paulus schrijft zo niet, hè, omdat hij zich op zijn apostelschap wil laten voorstaan. Zie eens wie ik ben. En zo niet. Hij komt niet voor zichzelf op. Voor zijn naam, hè, voor zijn eer. Hij schrijft niet omdat hij in de wiek is geschoten of zo. Hè. Of toch wel beledigd is. Dat is niet wat Paulus wil. Maar wat hij wel wil, is dat de gelaten goed zien wie hij is. Goed zien wie hij is. Een apostel, een gezant van het hemelhof. En niet opdat de mensen de aandacht op hem zouden richten. Maar opdat de mensen de aandacht zouden richten op zijn boodschap. Weet wie ik ben, een apostel. En daarom kom ik maar niet met een boodschap van mijzelf. Maar met een boodschap van het hemelhof. Van de koning der koningen. De Heer Jezus Christus. Dat is waarom het Paulus te doen is. Paulus, een apostel. Dat is wie ik ben, zegt hij. Een apostel. Een getuige van de Heer Jezus. Jawel. Ik heb hem zelf mogen zien met mijn eigen ogen. Ik heb hem zelf mogen horen spreken met mijn eigen oren. Toen de Heer Jezus mij verscheen op de weg naar Damascus. Toen heeft hij zich aan mij bekendgemaakt. Toen heeft hij mij geroepen en uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Apostel, dat betekent letterlijk gezondene. Dat is wie ik ben, zegt Paulus. Apostel samen met die andere 12. Jacobus en Johannes, Bartholomeus, Matthäus. De Heer Jezus heeft mij in die kring van 12 discipelen een plaatsje gegeven. En daarmee de kring van de apostelen voltooid. Een apostel. Geroepen voegt hij er dan aan toe. Niet van mensen, nog door een mens. Ik ben niet van mensen, zegt hij. Ik sta niet in dienst van mensen. In dienst van mijn meester. Van de Heer Jezus Christus. Mensen hebben me niet tot je gezonden. Niet de gemeente. Christus zelf. Ik kom namens hem. Ik schrijf ook namens hem. Paulus zegt, apostel, niet van mensen. Hij zegt ook, niet door een mens. Ik ben niet tot apostel gemaakt door een mens. Nee, nee, nee. Door de Heer Jezus. Wie heeft mij tot apostel gemaakt? En niet een mens heeft mij ook gezegd wat ik moet verkondigen. De Heer Jezus zelf heeft mij gezegd wat ik moet verkondigen. Mijn boodschap is zijn boodschap. Zie. En dus Paulus komt op voor zijn apostolisch gezag. Zie het goed gelaten, zegt hij. Hè? Ik ben niet een of andere leraar uitgezonden namens een of andere gemeente met een of ander boodschap. Apostel. Ik kom tot u namens de Heer Jezus. En ik spreek tot u namens de Heer Jezus. Met een boodschap van de Heer Jezus. Nu, soms kan het goed zijn om elkaar daarop te wijzen. Toch, ook vandaag. Dat je ziet dat dienaren van het woord. Dienaren van Christus zijn. En zij zijn niet in dienst van mensen. Zij zijn niet in dienst van een kerkraad. En zij staan niet op een loonlijst of zo. Zij zijn dienaar van de Heer Jezus. Hij roept hen. Hij zondert hen af. En hij zendt hen uit. Hij stuurt hen op pad. Als zijn gezant. Als zijn heraut, als zijn ambassadeur. Hè, dat geldt alle die oprecht door hem geroepen zijn. En daarom is de boodschap die zij verkondigen ook vandaag niet hun eigen boodschap. Zijn boodschap. Is dat het? Heer Jezus gebruikt hen. Hij neemt ze zo, hij eigent ze zich als het ware toe. Hij zegt, ik zonder je af voor mijn dienst. En in onze tijd is de kerk die daar dan ook op toezicht heeft, een persoonlijke roeping. Een persoonlijke overtuiging dat je geroepen bent. En de Heer gebruikt er een woord voor. Diepe overtuiging, je kunt er niet meer onderuit. Je weet je geroepen. En je kunt er tegen strijden. Maar God zegt nee, ga. Ik kan niet vele bezwaren, maar God zegt ga. Dus het is een persoonlijke roeping. Is altijd een kerk die daar ook op toeziet. Die dat onderzoekt. Is dat zo? Is deze man geroepen? Ga niet zelf lopen. Hè? Maak er niet onszelf tot evangelist of tot volganger. De kerk ziet daarop toe. Die toetst, die heeft een gesprek. En zo gaat iemand uit. Het is de Heer Jezus zelf, hè, die roept met zijn boodschap. Hij gebruikt hen. Dat betekent hun mond, zijn mond. Hun lippen, zijn lippen. En hun stem, zijn stem. Dat is heel wat, hè? Misschien ken je die uitdrukking, heb je die wel eens gehoord. Moest ik in de voorbereiding aan denken. Ik werd vroeger wel eens gezegd, volgens mij vandaag hoor je dat niet zo uit, maar goed. Uitdrukking, de dominee komt voorbij. Heb je dat wel eens gehoord? Dat gebruikten mensen voorheen, als er dan een gezelschap was. Ze zaten in gesprek met elkaar. En van overging over alles nog wat. En dan opeens viel er een stilte. En dan even een tijd lang werd er niks gezegd. En dan doorbrak iemand die stilte en zei, de dominee komt voorbij. Waarom zeiden ze dat? Het komt omdat die mensen dominee zagen als een man Gods. Man als alle andere mannen. Maar toch afgezonden door de hoge heilige God. Schepper van hemel, zee en aarde. Afgezonderd. En dat legde toch beslag. Nee, niet die persoon. Maar wel het ambt. Man Gods. En zo is het ook. Predikanten zijn mannen van God. Je moet ze daarom niet op een voetstuk zetten. Ook niet op een schild hijsen. Maar het is wel goed om te beseffen. Zij komen maar niet namens zichzelf. Of namens een kerkraad. Of namens een gemeente. Namens God. Met een boodschap van God. Ja. Tegelijk is het daarom ook zo. Hè, dat, wat hebben zij daarom ook juist ook de zalving en de leiding van de Heilige Geest nodig. Hè, opdat zij dat woord dat zij brengen ook echt mogen openen. En verklaren. En ja, wat ook wel wordt gezegd, dat is eigenlijk een hele mooie uitdrukking. Hè? Mogen ontvouwen. Het open mogen leggen. Daar hebben zij de leiding van de Heilige Geest voor nodig. Hè? Om het uit te leggen, dat is echt hun grootste taak op zondag ook. Hè? Zondagmorgen, dan moet het woord open gaan. Het woord moet uitgelegd worden. Dat heeft echt kracht hoor. Is het nu niet dan wel later? Hè? Dat woord moet worden ja, uitgelegd. Wat staat er eigenlijk? Hè? Dat is nodig. En dan ook de toepassing. Die twee. Hè, de uitleg en de toepassing. Maar oh, wat zijn dienaren van de Heer daarbij afhankelijk van de leiding van de Heilige Geest. En vandaar ook dat Paulus in Efeze 6 oproept. Bid voor mij. Mag ik vanmorgen die oproep onderstrepen. Aan u alle personen. Jongeren, jullie ook. Kinderen, ouderen. Bid voor mij. He, opdat we het woord aan u mogen openleggen naar de zin en de mening van hem die dat woord heeft opgetekend. De Heilige Geest. Doe je toch wel? Doe je toch wel? Dat je bidt. Voor je predikant. Voor hen die hier zondags mogen voorgaan. Dat je hen opdraagt. Kijk, daar ben je namelijk zelf goed mee. Als de Heer dat zegent, verhoort en dat, daar is hij zo toe genegen. Dan mag je er zelf de zegen van ontvangen. Altijd een mooie uitdrukking, heel bekend natuurlijk. Hè? Predikanten vaak in een intrededienst vragen gemeente. Bid u mij vol. Bid u mij vol. Dan zal ik u vol preken. Zie. Nou. Dat is ons verlangen ook. Hè? Dat je in de prediking de stem van de Heer Jezus zelf mag horen. En als dat mag gebeuren dan. Ja, dan valt de dominee zelf weg. En dan hou je de Heer Jezus over. En dan heb je eeuwige zegen. Nou, dat is onze eerste gedachte. Het gezag van Paulus. Paulus zegt, bedenk het gelaten, kom tot jullie als gezant van de Heer Jezus, een man van God. Niet met een eigen boodschap, maar met een boodschap van de Heer Jezus zelf. Wat is die boodschap? Dat is onze tweede gedachte, de boodschap van Paulus. En ja, dat is een kostbaar woord, vers 3 tot en met 5. En dan begint Paulus met een groet. Vers 3, genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Eerst wat hij zegt, genade zij u en vrede, twee woorden. En dat zijn twee woorden van goud. Genade en vrede. Paulus, heb je nog meer te zeggen? Wat is je boodschap? Nee, zegt Paulus, dit is het eerste. Let op, dit is niet maar een soort cliché wat ik gebruik. Oh nee. Heel belangrijke woorden, genade en vrede. Woorden met de meest kostbare inhoud. Als er iets is wat je nodig hebt, dan is dit het wel. Genade en vrede, genade, oftewel vergeving, verzoening. Je straf verdient, je krijgt genade, het is genade. En Paulus zegt, dat wens ik je toe. Sterker nog, hij zegt, dat verkondig ik je. Uit naam van mijn meester, de Heer Jezus, genade. Hij laat het je verkondigen, hij laat het je aanbieden, ontvang het. En je hebt het. En heb je genade, ook vrede. Heb je ook vrede. Als je genade mag ontvangen, dan heb je vrede met God. Dat is goed. Heb je rust in je geweten. Vrede. Genade en vrede horen bij elkaar, hè? Dat is een soort tweeling. Maar genade gaat voorop en dan de vrede. Onze Engelse vaders, die zeggen, kinderen, dat kunnen jullie al begrijpen, hè? Engels. Jullie hier op school Engels, toch? Mooi, hoor. Die zeggen, die Engelse vaders, grace is the root and peace is the fruit. Kun je dat onthouden? Grace is de root, genade is de wortel, daar begint alles mee, en heb je genade, peace is the fruit. Vrede is er de vrucht van genade. Als je genade mag hebben, dan ontvang je eeuwig leven, de liefde van God, de zaligheid. Eeuwig geluk. En dat wenst Paulus de Galaten toe. Dat is wat God wil. Dat mensen gaan leven van genade. Ja, en niet op de dag waarop ze tot geloof komen en dan tot geloof in de Heer Jezus en dan zelf weer aan de slag moeten. Nee. Genade, zegt hij vandaag. Genade morgen. Overmorgen. Je leven lang gaan leven van de genade. Dat is wat God wil. Genade die in het evangelie wordt verkondigd aan de grootste der zondaren. Genade zij u. En opdat je nou van de genade zou leven, geeft God ook de wet. Ja, om je te laten zien dat je genade nodig hebt. Om je te overtuigen wie je bent. Zondaar. Goddeloze. Ellende. Om je ervan te laten zien. Je kunt het zelf niet meer goed maken. Je bent een zondaar. En je blijft een zondaar. Tot je laatste snik. God geeft de wet. Opdat genade. Genade wordt en genade blijft. Want genade is niet voor goede mensen. Goede mensen hebben geen genade nodig. Genade is voor misdadigers. Misdadigers hebben genade nodig. En God zegt, wat ik nou wil is dat je van genade proeft. En daarom wil ik ook dat je wordt wie je bent. Een verloren zondaar. En ik wil dat je niet één keer van genade proeft. Al de dagen van je leven. En daarom wil ik ook. Dat je al de dagen van je leven niet verder komt. Dan een verloren zondaar. Ja. Opdat genade heerlijk wordt in je leven. Opdat je gaat roemen niet in wat jij doet. Maar in wat Christus heeft gedaan. De genade van God. Dat is wat God wil. En daarom laat God zijn kinderen niet verder komen dan arme zondaar. Wil je nog meer zijn? Sta je de genade in de weg. God wil dat je leeft. Dat is toch kostbaar, hè? Dat je leeft van genade. Jawel, want de genade heeft zo'n hoge prijs. Dat werk van de Heer Jezus is zo kostbaar. God wil dat je daarin roemt. Dus, oh, ik heb niks, maar hij heeft alles. Want hoe kostbaar is dat werk van de Heer Jezus? Nou, dat zegt Paulus in vers 4. En uit de genade zij u en vrede van God de Vader om onze Heer Jezus Christus. En dan komt het, hè. Die zichzelf heeft gegeven voor onze zonde. Opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Naar de wil van onze God en Vader. Deze woorden moeten we echt tot ons nemen. Ja, want hier zit echt de genade in. Moet je proeven deze woorden. De zoetheid van de genade. Paulus zegt eigenlijk 4 dingen over de Heer Jezus. 4. Het eerste is, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonde. Paulus bedoelt te zeggen, die zichzelf heeft gegeven, overgegeven in de dood. Dat is wat hij, de Heer Jezus, heeft gedaan. Dat is waarom hij mens is geworden. God gebleven. Mens geworden. Om zichzelf te geven. In de dood. Om te betalen. Voor de zonde. En dat doet hij nou niet gedwongen. Vrijwillig. En dat is zo kostbaar. Hè? Vrijwillig. Hij geeft zichzelf. Hè? Het is niet zo dat hij, ja, door omstandigheden gevangen is genomen. Nee, maar hij geeft zichzelf. Hij geeft zichzelf over. Het tekent de vrijwilligheid van de Heer Jezus. Hij is zo'n gewillig zaligmaker. Hè? Hij geeft zichzelf. Gewillig is hij naar deze wereld gekomen. Gewillig heeft hij zichzelf in de kribben van Bethlehem laten neerleggen. Gewillig gaf hij zich over aan zijn vijanden. Gewillig gaf hij zich over aan de Romeinen. Gewillig gaf hij zich om zich te laten geeselen. Hij gaf zijn rug. Gewillig gaf hij zichzelf om zich te laten vastnagelen aan het hout van Golgotha. O, zie toch vanmorgen de gewilligheid van de Heer Jezus om zaligmaker te zijn van zondaren. Hij is gewilliger om u te zaligen dan u gewillig bent om tegen hem te zondigen. Zo gewillig. Dat is het eerste. Die zichzelf heeft gegeven. En dan zegt Paulus daarachter als tweede. Voor onze zonde. Paulus zegt, hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonde. Hij geeft zich over in de dood. In een diep lijden. Zie zijn striemen. Zie zijn wonden. Zie het bloed dat langs zijn lichaam sijpelt. Waarom is dit? Waarom geeft hij zichzelf gewillig over in de dood? Hij geeft zich over in de dood als een offer. Dat. Als een offer voor de zonde. Om te betalen. In de plaats van hen die niet kunnen betalen. In de plaats van zondaren. Zo bedoelt Paulus dat te zeggen. Offer. U kunt niet betalen. Erken het vanmorgen. Zie hem die in het evangelie tot u komt. Hij zegt, zie het. U kunt niet betalen. Maar hij zegt, laat mij betalen. Voor al je zonden, laat mij de toorn van God die u toekomt dragen. Zie. De tweede. Voor de zonde. Hij het offer om te betalen. Derde. Paulus zegt, hè, die zichzelf gegeven heeft, Heer Jezus, voor onze zonde. Opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Kinderen. Mijn vrouw zegt, je moet wel een boodschap ook hebben voor de kinderen. Ik zeg, je hebt groot gelijk. Nou, ik wil jullie, toen ik dit las en overdacht, toen kwam mij in gedachten wat ik van de zomer hoorde. Een man, ik dacht een beetje het noorden van het land, die ging een boodschap doen op pad. En toen dacht ik, ben iets vergeten. En die ging gauw terug naar huis. En die dacht, ik neem even een korte route. Hij zag een sloot en hij dacht, nou, door de droogte, droog weer geweest, droog sloot, ik Ik ga even gauw door die sloot heen en dan ben ik snel thuis. Maar die man die vergiste zich enorm. Hij deed een stap in die sloot en zijn andere been erbij en hij zakte onmiddellijk weg. Drijfzand. En hij kon er zelf niet meer uit. En hoe meer dat hij worstelde, hoe dieper die wegzakte. Daar kwam gelukkig een jongen voorbij. En die zag het. En die hoorde hem roepen. En die waarschuwde meteen de brandweer. En die kwam. En die heeft hem eruit getrokken. Brandweerman. Hij zat er tot aan zijn nek in, zeg. Tot aan zijn nek in de modder. Nou. Wat een vreugde voor die man, hè. Hij stond helemaal drijfnat. Vies van de modder. Even later aan de kant. Gelukkig. Brandweerman. Dat zegt Paulus tot de Heer Jezus. Hij is gekomen naar deze aarde. Deze boze wereld, zegt Paulus, vol van de zonde, vol van ongerechtigheid. Om zondaren uit die zonde, uit dat moeras, dat drijfzand te trekken en in vrijheid te zetten. Hij is gekomen, dat potje trekken dat daar staat. Om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat woordje trekken, dat mag je ook vertalen met redden. Dat is wat de Heer Jezus doet. Hij redt van de zonde. Maar hij redt ook uit deze tegenwoordige boze wereld. Deze wereld, hè, waarvan Johannes zegt in 1 Johannes 2 vers 16. Die vol is van de begeerlijkheid van het vlees. Vol van de begeerlijkheid van het oog. Vol van de hoogmoed, zegt hij ook. Die wereld die gaat voorbij, dat zegt hij ook. Maar nou is de Heer Jezus gekomen om zondaren te redden, te verlossen. Uit deze wereld die ten onder zal gaan. En daarom roep vanmorgen tot hem. De Heer Jezus zegt, trek mij, Heere. Trekt u mij. Ik kan mijzelf niet verlossen, maar u wel. Trek mij. En dan zal ik u nalopen. Dan zal ik u volgen. Waar u ook heen gaat. Het vierde, wat Paulus zegt over de Heer Jezus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, dat hij ons zou trekken, deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van God en onze Vader. Dat is nou wat de Heer wil, dat de Heer Jezus naar deze wereld komt. Zijn lieve Zoon, dat gaat van God en Vader uit. Zo lief heeft nu God de Vader zondaar. Kan u dat begrijpen? Zo lief dat hij zegt, ik ga het liefste wat ik heb gegeven om zondaren te redden. Mijn eigen kind. Zondaren. Die hem op het hart hebben getrapt. Hebben beledigd, onteerd. Die komt hij nu achterna en die zegt, o mijn kind, kom tot mij. Ontvang mijn zoon, Christus Jezus. Zul je nooit hard over God denken? God is zo goed, vol van liefde tot zondaren. Hij geeft zijn zoon ervoor. Nou, dat is de boodschap van Paulus. Gelaten, uit naam van mijn meester, de Heer Jezus Christus, verkondig ik je genade en vrede. Er is genade. Christus heeft er zichzelf voor gegeven. Vrijwillig. Hij is het offer voor de zonde. En hij trekt zondaren naar zich toe. Het is wat God wil. Er is een overvloed van genade. Niemand is te slecht. Niemand te zondig. Niemand te hard. Gelaten hoort de boodschap van genade. Gelaten. Gemeente in Waarder. Hoor de boodschap van de vrije genade van God. O, zijn er onder ons. Die op zoek zijn naar vrede. Met God. Die geen rust ervaren. Onrustig zijn. die zeggen met Psalm 38, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Ik moet bekeerd worden, maar ik weet niet hoe ik moet bekeerd worden. Hoor het evangelie. Er is overvloeiende genade voor de grootste der zondaren. En u hoeft daar zelf niets voor te doen. U hoeft daar zelf geen eigen bijdrage aan te leveren. Geloof alleen. Geef je over aan deze Heer Jezus. Hij nodigt. Hij roept, kom. U hoeft zichzelf niet eerst op te knappen. U hoeft niet eerst beter te worden. Uw zonden hinderen hem niet om u te roepen. Laten uw zonden u niet hinderen om tot hem uit te gaan. Kom, want de Meester is daar. En hij bedelt u. Zo vriendelijk. Zo zachtmoedig. Niets is nodig. U hoeft niets mee te brengen. Dat is een ruimte van het evangelie. Ach, het is zo aangrijpend. Als wij het evangelie gaan vermengen. Met de wetten, dat is wat de gelaten doen. Ze hebben zich op sleeptouw laten nemen door de judaïsten. En die hebben hen wijs gemaakt, je moet wel iets doen. Je moet dit doen, je moet dat doen. Je moet wel iets hebben. Iets goeds, iets aangenaams. Iets waarop God kan aansluiten. Je denkt toch niet dat God zo met je om kan gaan. Zo biddeloos. Zo wereldsgezind. Zo uit de aarde aards. Er is meer gebed nodig. Meer ernst. Meer vernieuwing van je leven. Je bent nu veel te lauw. Veel te koud. Dat zijn de stemmen van de judaïsten. Die klinken ook steeds maar weer in ons eigen hart. Misschien ook bij u. Misschien heb je van alles geprobeerd. Van alles gedaan, maar misschien ben je uiteindelijk wel ontmoedigd geworden. Moedeloos. Ik weet niet of dat het ooit nog met mij goed komt. Geloof in de Heer Jezus Christus. Die tot u komt. Naast u zit. Zo gewillige zaligmaker. Ja. Weet je wat we zo nodig hebben? Kinderen, wel wat moeilijk hè dominee? Ja, is ook zo, weet ik wel. Maar dan moet je toch onthouden. En neem het je leven lang mee. Weet je wat wij nodig hebben, kinderen? Wet en evangelie. Niet alleen de wet, dat is verstikkend, tuurlijk. Je moet en je kunt het niet. Ook niet alleen het evangelie, dat is ook gevaarlijk. Dat gebeurt vandaag de dag te veel. Daar ben ik bang voor, zeg ik maar eerlijk. Heel bang. Evangelie zonder wet, dat leidt tot oppervlakkig geloof. Tot tijdgeloof. Beide is nodig. Wet en evangelie. De wet om je te laten zien wie je bent. Je zonde. En dat zijn geen poppenzonden. Echte zonden. Niet aan God denken. Gedachteloos leven. Als je bidt tot God, je hart er niet bij. De naam van God zomaar even gebruiken. Dat zijn echte, reële zonden. En het is de wet die je dat onder ogen brengt. En ja, als je dat dan gaat zien, dan word je bevreesd. Hè? Dan word ik bevreesd. Dan denk ik, oh, hoe moet dat? Hè? En ik heb één neiging en zeg, ik ga het mijn leven verbeteren. Ik ga het anders doen. Pak je als het ware een sport van een ladder om omhoog te klimmen en beter te worden. Maar dan zegt het woord, ach, vanmorgen ook. La los, erken wie je bent. Maar zie dan ook wie onder je staat. De Heer Jezus Christus, dat is het evangelie. Die is gekomen om je op te vangen als een verloren zondaar. Nu, la los, laat je opvangen door de Heer Jezus Christus. Nog één ding, en dat is het laatste, want de tijd is ook echt op. Maar dat is vers 5. Kijk, als je zo mag zien op de Heer Jezus, dan mag je vrede ontvangen met God. En dan roep je uit, en met Paulus vers 5. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Hem. Het is niet helemaal helder op wie dat ziet. God de Vader, God de Zoon. Ik denk misschien allebei. Hè? Hem de eer. Nou, als je zo mag zien op de Heer Jezus, dan ga je roemen. In hem alleen. Toch? Zingt u mee vandaag. O, geef het lam de Vader de eer. Hij is het waardig. Hij komt er toe. Hem zij de eer. Daarom zijn we vanmorgen ook hier. Opdat je jezelf als een verloren zondaar zou overgeven aan hem. Hem de eer zult geven. Nu, hem zij de eer. Tot in eeuwigheid. Amen. Zing 103, vierde vers. 4 van 103. Eindigen nu met dankgebed. Heb dank, Heere, voor uw woord. Heb dank voor het evangelie dat u nou laat verkondigen aan zondaren die tot u niet kunnen komen, vastgezogen aan de zonde waarin ze zichzelf hebben gebracht. Maar nu komt u uit de hemel naar de aarde En u nam vlees en bloed van ons aan. En zo komt u zo nabij, Heer Jezus. En trekt u zelf ook naar u toe. En dank dat u het doet. En dank, o, hoe kunnen we u er ooit voor danken. Voor uw genade. En de vrede die we mogen krijgen op grond van uw werk. Zegen ons allen. Draag elkaar aan u op. Alle die in rouw zijn. Dierbaren verloren. Leg uw hand op hen en bemoedigt u hen. Wij bidden ook voor de zieken van de gemeente. Zij die chronisch ziek zijn. Al lange tijd. Op jonge leeftijd. U kent hen. Mogen ze alle moeite en verdriet in uw handen neerleggen. Wees nabij. Heer, wij bidden ook in het bijzonder voor Nico. Die ernstige berichten kreeg. Dank dat er middelen zijn, chemo's. Wilt u die ook gebruiken? Bereid hem voor, Heere, op de grote dag waarop hij u zal ontmoeten. En die dag komt voor ons allen. Mogen geborgen zijn in u, Heer Jezus. Mogen uw naam ook danken dat Wil Vonk weer thuis is, ingreep in het ziekenhuis. U bent goed. Zorg, ook in de toekomst, samen met haar man Joop. Dragen hen aan u op, haar ziel en lichaam. Heren, wij mogen uw naam ook danken. Voor het kindje dat u toevertrouwde aan Gerrit en Dieneke. Ze zijn er zeer mee verblijd en verwonderd over uw goedheid. U gaf hen Rutger. U legde het in hun armen. En zij mogen ervoor zorgen. Het is uw kind. Een pand dat u hen toebetrouwt. Geeft u wijsheid ook in de opvoeding. Dat het mag opgroeien met uw woord. Ondergedompeld in uw woord. Laat uw woord het hart van Rutger vervullen. Ja, Heere, er zijn ook mannen nodig. In dienst van uw woord. Zou dat ook voor hem kunnen? Gebruikt u hem. Mag hij zo opgroeien tot vreugde van de ouders. Tot vreugde van de gemeente. Zegen dit gezin. Draag het aan u op. Heer, wij bidden voor elkaar. Ook voor onze jonge mensen. Als ze naar school gaan. Studeren. Werken. U weet hoe het met hen gaat. We kunnen ook kampen met allerlei gevoelens van eenzaamheid misschien wel. Onzekerheid, teleurstellingen. Ach, zegen hen op de weg die ze gaan. En mag hun oog op u geslagen zijn. En bij al wat ze doen, wilt u met hen meegaan. Leidt u hun leven. Bid ook voor de ouderen in de gemeente. Zegen ook hen, ook als er gebreken zijn van het lichaam. Geeft u uw genade. Heren, zo komen wij tot u. Mogen wij ook bidden voor hen die kampen met andere geaardheid. Die daarin een weg gaan van veel vragen en zulke diepe worstelingen. Kan dat veel teweeg brengen? Een zwaar kruis. Wijst u hen de weg. Gaat u met hen mee. Als wij worstelen met onze identiteit. Heere, wilt u tot ons spreken? U neemt het kruis niet weg, maar u wil er wel onder komen. En met ons meegaan en kracht en ondersteuning geven. Heere, wij bidden voor onze overheden in deze tijden van crisis. Geeft u wijsheid. Geef oog voor hen die in nood zijn. Financiële noden. Wilt u daarin ook leiden? Heren, wij bidden u voor onze parlementariërs, de overheden, ook als in de komende week ingrijpende wetgeving ligt. Geeft u dat we mogen blijven bij uw woord. Zegen alle die werkzaam zijn in het onderwijs. Zegent u de volkeren om ons heen. Denk aan de oplopende spanningen met Rusland, Oekraïne. Geeft u daar ook een weg van vrede. Wij bidden ook voor al die mensen die in diepe ellende zijn in Pakistan. Waar zoveel water is, wees ook daar. Heer, zo leg elkaar voor u neer. De wereld in nood, de kerk in nood. Maar één ding is zeker, u regeert. En dat is onze hoop. God de Heer regeert. Zo leg elkaar voor u neer. Zegen ons, mogen elkaar vanavond als dat kan opnieuw ontmoeten. Bij uw woord, wees in het midden en dat. Uit genade alleen om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan tot slot zingen uit Psalm 145, derde vers 3 van 145. Heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.